De kerkraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond zal er weer lidmatenkring gehouden worden. Deze avond begint om 8:30. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. En overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 118, en daarvan het 13e vers. 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen u al te saam. Het 13e van 118. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heren, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Wat er verder volgt. Daarna wordt u gelezen uit Gods heilig woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen daaruit het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 28. Matteüs 16, vers 13 tot en met 28, is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 40, vers 4 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en schade leidt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen. En alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 16, en daarvan de versen 15 tot en met 17. Matteüs 16, vers 15 tot en met 17, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En daarin doen wij voorbeden voor zuster Van Wijk Smit, die haar kracht al langzaam maar zeker ziet afnemen. We bidden ook voor de oud-gereformeerde predikant Dominic Kort, die deze week voor een hoorzitting moet verschijnen in verband met de zaak rondom die homobeweging. In de dankzegging denken wij aan de familie Oostrom Boonstoppel, die met hun kinderen mochten herdenken dat de Heer hen 25 jaar in de band van het huwelijk gespaard en gedragen heeft. Van broeder P. Molenaar van het Kofschip, die vanwege longontsteking in het ziekenhuis heeft gelegen, weer thuis mocht komen. Broeder L. Wildeman, die met hartklachten in het Maastricht ziekenhuis heeft gelegen, ook weer thuis is. En ook broeder A. van Huizen, die deze week geopereerd is aan een aneurysma, maar ook inmiddels weer thuis is. En dan ook dankzegging voor broeder Erhuizer, die is 44 jaar geworden en verblijft in Delta, Antes. En zuster Elkraaienveld Beverlander, 72 geworden en in Salem verblijft. Laten we samen de heren bidden en danken. Eeuwige en drie-enige God, wij verschijnen hier voor uw heilig aangezicht in dit bedehuis. Allereerst om woorden te vinden, heren, die gij zelf in de schrift hebt neergelegd. Via de psalmen en andere woorden ook ons op de lippen legt. Ook in het gebed van uw Heer Jezus de eerste plaats krijgt. Namelijk dat uw naam zou mogen worden geheiligd. En dat uw koninkrijk zou mogen komen. En heren, nu hebben wij geleerd en gelezen vanochtend uit uw woord hoe dat koninkrijk is gekomen, hoe dat koninkrijk ook vandaag nog weer kan komen. Namelijk dat u gekomen bent niet om een aards koninkrijk op te richten, niet om hier op aarde allerlei dingen te doen, maar een geestelijk, een eeuwig koninkrijk. En dat niet in de weg van eer en heerlijkheid, want u had geen gedaante, nog heerlijkheid als we u aanschouwd hebben. En in ieder geval was als verbergen het aangezicht voor u. En dat had er alles mee te maken, de weg waarlangs dat geestelijke, dat eeuwige koninkrijk der hemelen zou komen. Niet in de weg van een paleis en van een kroon en van heerlijkheid volgens aardse maatstaven. Maar dat u, Heer Jezus, moest lijden. Veel moest lijden. Van de ouderlingen en de schriftgeleerden. Van de mensen. Van de zonde en de schuld. Van de toren Gods die op u werd gelegd. En dat was niet alleen toen zo, Heere, dat u in de weg van het kruis naar de kroon bent gegaan, maar dat is nog zo, ook als u het door uw Heilige Geest gaat toepassen in het hart. Als die Geest gaat het getuigen, ja, dan zal hij van u getuigen, maar dat gaat ook in de weg van het lijden, van het drukken van de voetstappen van u, de lijdende borg, van het kruis op ons nemen. Dat kruis waaraan het handschrift van de zonden gehecht wordt. Van het sterven aan onszelf. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. En heren, dat gaat zo tegen ons vlees en bloed in. Daar zijn wij vijand van. En wij verstaan daarom niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn ons zelfs een dwaasheid. En daarom zien we zo weinig van de Christus. Daarom is hij zo'n verborgen persoon. Juist ook in het beginnende geestelijke leven. Als u door uw geest gaat ontdekken en gaat ontgronden en gaat afsnijden. Heren, bewaar ons ervoor dat wij in die weg bekeerd zullen zijn. En dat we gaan bouwen op wat wij denken dat dat het werk van de geest zal zijn. Als we ons gaan gronden op wat aandoeningen en op overtuigingen, al kunnen die nog zo goed door uw geest gewerkt zijn, heren, maar dat mag toch geen grond zijn voor de zaligheid. Laat ons niet bouwen op kenmerken, niet op ontroeringen, niet op psalmversen, niet op bijbelteksten alleen. Want dat is te kort. We hebben een borg nodig voor onze ziel. We hebben een God nodig voor ons hart. En moeten komen tot die belijdenis waar Petrus toe kwam. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon des levende Gods. Dat kan niemand van ons missen, heren. We kunnen heel veel dingen missen. We moeten ook heel veel dingen gaan missen, maar dit niet. Als straks die dag komt dat wij voor uw rechterstoel staan, dan hebben wij geen teksten nodig, dan hebben wij geen ontroeringen nodig, maar dan hebben wij de Christus nodig. Dan hebben wij de Zoon des levende Gods nodig. Heren, bind dat op onze harten. En geef dat we ervoor ingewonnen mogen worden. Ook als het betekent dat was een Satanas, worden weggezet. Dat we erachter komen dat we met al onze goede bedoelingen u in de weg staan. Heere, snijd het dan maar weg. En geef dat we niets en niemand anders zullen zien dan Jezus, de Christus, alleen. Heere, zo bidden wij u of dat u uw Heilige Geest wilt zenden. En bij de ene dat voorbereidende werk wilt beginnen. Die de diagnose stelt. Die ons als een doemwaardig mens voor uw heilig recht plaatst. Wilt u bij de ander ontdekkend licht geven. En dat alle valse gronden worden weggenomen. En wilt u zo toeleiden naar de Christus. En geeft dat ogen en harten mogen worden geopend. Voor de schoonheid van die beminnelijke vorst. Die voor ons natuurlijke oog geen gedaante heeft en geen heerlijkheid. Maar voor een arme verloren zondaar. De schoonste onder de mensenkinderen is. En wil uw kinderen daar ook in oefenen, Heere. Dat zal ook nooit voltooid kunnen zijn hier op aarde. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. En wat kan dat ook in de weg gestaan worden door slordigheid, door verachtering, door aardsgezindheid, door zonden die aan de hand worden gehouden, door de binnenkamer die leeg blijft, door een gebrek aan onderzoek van de schriften, de zorgvuldigheden des levens die dat goede zaad kunnen verstikken. Heere, wilt u door blijven werken en ook doorbreken. Door al die beletselen en belemmeringen heen. Zegent u zo de prediking voor een ieder van ons, nadat u weet dat wij nodig hebben. Laten wij mogen luisteren naar het woord. Niet met vooringenomenheid in de kerk zitten en wat wij willen horen. Het zij het ene of het zij het andere. Dat we niet naar de kerk komen om verklaard te worden allereerst. Maar wie gij zijt en wat gij tot ons te zeggen hebt. Heere, schenk ons dan die heilige onbevangenheid. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Opdat we onszelf niet in de weg staan. Opdat we de loop van uw woord niet in de weg staan. Heere, schenk degene die de mond tot u opent en die straks het woord mag bedienen ook alles wat nodig is om niet anders te doen dan het woord te prediken. En de mate van kennis en de gave die gij hem geschonken hebt. We moeten altijd maar zeggen, we kennen maar ten dele. En we profiteren ook ten dele. Maar wilt u het heiligen en gebruiken? Heer, wij bidden u voor elkaar ook in de omstandigheden waarin wij zitten, waarin we thuis zitten of naar de kerk gekomen zijn. In alle rouw en verdriet en moeite en zorgen en ziekte, maar ook in voorspoed en zegen. We bidden u heel in het bijzonder voor zuster Van Wijk, die voelt dat haar krachten gaan afnemen. Die weet dat het einde van haar aardse leven dichtbij is. Heere, wilt u haar in deze weken, nu ze ook nog helder van verstand is, alles schenken samen met haar man wat nodig is. Om niet alleen afscheid van elkaar te kunnen nemen, maar bovenal dat toevoorzicht te mogen leren kennen. En daarop te hopen, want u alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Schenk haar dat. We bidden u, Heere, voor diegenen die in het ziekenhuis hebben gelegen en moesten worden opgenomen. Onze broeder Molenaar vanwege een longontsteking. Onze broeder Wildeman met hartklachten. En broeder Van Huizen, die zo plotseling moest worden geopereerd aan een aneurysma. De slagader, de aorta die op springen stond. U hebt het in uw voorzienigheid zo gewerkt, Heere, dat met een onderzoek mocht openbaar worden. En dat hij direct geopereerd kon worden en ook inmiddels weer thuis is. Dat geldt voor broeder Molenaar met de longontsteking en broeder Wildeman met de hartklachten. U hebt het nog wel willen maken. Het zijn allemaal levensbedreigende omstandigheden geweest, maar u hebt hen nog willen sparen en dragen voor henzelf, voor hun vrouw En voor de familie, Heere, we bidden u, geef hen allen een recht dankbaar hart. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Dat bidden wij u ook voor de familie Oosterom, die gisteren mocht gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Ze mochten het met familie en vrienden herdenken, Heere. En het mocht ook boven de kaart gezegd worden, loof de Heere mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Heere, dat dat ook beleefd zou mogen worden, elke dag weer. Omdat u het waard bent om gedankt te worden, vanwege uw sparende, dragende en ook verdragende trouw. Heere, wij bidden u ook voor onze broeder Huizer. 44 jaar geworden, verblijft al zo lange tijd in Delta Antis. Wil u ook hem gedenken? Wil hem rust geven in zijn geest, in zijn hart. Wil hem door uw geest ook bereiken. Dat wat voor ons mensen soms zo moeilijk is, dat is voor u toch niet te wonderlijk. We bidden u dat ook voor zuster Kraaiveld Bevelander, die 72 werd en in Salem verblijft. Ook voor haar is het zo moeilijk en ook voor haar man. In de donkere periode waarin ze zich bevindt, die ook lichamelijk zijn weerslag heeft, Heere, gedenk haar en wilt u zelf toch licht geven in die duisternis. En die neergebogenheid toch oprichten. En geven dat zij mag ervaren dat u de zonder gerechtigheid bent die opgaat in het hart. Heere, wij bidden u ook voor onze ambtsbroeder, dominee Kort, die aanstaande week moet verschijnen voor een hoorzitting in verband met de dingen die er geweest zijn. Uitspraken die er gedaan zijn op grond van uw heilig woord. Aangaande mensen die in homoseksuele relaties leven. Wat is er veel verdraaid? Wat is er veel onwaarheid gesproken, ook vanuit die kant? Maar Heere, wilt u geven dat hij in getrouwheid aan uw woord daar mag staan. En dat de zaak van de Heere Jezus Christus door hem mag worden bepleit. En wilt u hem woorden geven, zoals u dat ook beloofd hebt, als wij geroepen worden om te verschijnen voor koningen en voor overheden, dat we niet bevreesd hoeven te zijn wat we zullen zeggen of niet zullen zeggen, want dat u het zult geven in die uren. Heere, geef zo dat wij ook in dat opzicht als een eenheid mogen staan voor een wereld die in het boze ligt, voor een wereld die zo ver weg is, zo ver weg van uw woord, zo ver weg van de God van het woord. Maar dat we ook mogen bidden voor die wereld, verloren in schuld, die toch ook bestaat uit mensen die zielen hebben voor de eeuwigheid. Schenk ons zo bewogenheid, ook in pastoraal opzicht met mensen die daarmee te worstelen hebben, met die geaardheden. Gedenk ze zo in uw gunst. Wees met ons allen, ook dit morgenuur. Bewaar ons voor de zonde en voor de boze. Heere, vergeef ook genadig al onze zonden die ons hebben aangekleefd. En neem onze gedachten en harten gevangen onder de prediking van uw woord. Wij bidden het u niet om enige verdiensten van ons. Niet vanwege enige waardigheid in ons. Maar alleen om het werk van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 71, het tweede vers. Ik bedoel 132, het zevende vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. Ik zal, dus sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Dat is het zevende vers van Psalm 132. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 71, het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Dat is het tweede vers van Psalm 71, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het gaat dus in het gedeelte wat we hebben gelezen om de vraag wie de Heere Jezus is. En nu kan daar op allerlei manieren een antwoord op gegeven worden. Ook vandaag de dag, ik zat juist van de week in een lange autorit te luisteren naar een programma. En daar ging het ook over deze dingen, over de Heere Jezus. En toen zei iemand, als iedereen zo leefde zoals Jezus, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Waarbij de volle nadruk alleen gelegd werd op de mens Jezus. En ik herinnerde mij dat een aantal jaren geleden een glossie, zoals dat heet, een tijdschrift uitkwam over Jezus, waarin de volle nadruk werd gelegd op de mens Jezus. Op zijn werk op deze aarde. En voor de een was hij een soort therapeut. Voor de ander was hij een soort kindervriend. Voor een derde een goed voorbeeld. En er werd gesproken en geschreven over zijn invloed op de muziek en op de kunst enzovoort. Maar in al dat soort overwegingen wordt heel pijnlijk gemist dat Jezus de Christus is. Er wordt voluit de nadruk gelegd op de mens Jezus, maar niet op het feit dat hij de Zoon Gods is. En wat hij als zodanig heeft gesproken en ook als zodanig heeft gedaan. En dat blijft allemaal heel oppervlakkig. En nu stelt de Heer Jezus dus die vraag aan zijn discipelen en via die discipelen ook aan ons. Maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? En gemeente, op die vraag moet echt een antwoord komen. Heel persoonlijk. Dat moeten we hier leren, want straks dan zal het ook voor Gods rechterstoel de vraag zijn. Wie hij is. We gaan daar samen naar luisteren. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? We letten ten eerste op de belijdenis van Petrus. En ten tweede op de zaligspreking van de Heer Jezus. Dus die vraag, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Daar kwam een belijdenis van Petrus op en een zaligspreking van de Heere Jezus. In dit gedeelte, gemeente, zo hebben we gelezen in vers 13, is de Heere Jezus met zijn discipelen in Caesarea Philippi. En om verwarring te voorkomen, dat is niet het Caesarea dat aan de kust ligt bij het huidige Tel Aviv, maar het ligt in het hoge noorden. Waar ook de Banias is, voor degenen die in Israël geweest zijn, de bronnen van de Jordaan. Een onherbergzaam gebied waar geen mensen woonden en nu nog niet. En de Heer Jezus heeft bewust die landstreek opgezocht, want hij wil daar alleen zijn. In Lucas 9, in de parallelgeschiedenis van Matthäus 16, lezen we dat hij daar naartoe ging om te bidden. Hij wil de scharen ontvluchten, hij wil alleen zijn in dat gebied waar dus geen mensen wonen. Caesarea Philippi. En een tweede reden waarom hij daar naartoe gaat is om zijn discipelen te onderwijzen. Om hen nader onderwijs te geven. Om hun geloofskennis te gaan verdiepen. Daar gaat hij voor het eerst spreken hoe dat koninkrijk der hemelen gestalte zal krijgen. Niet in de weg van aardse glorie en aardse strijd naar een aards koninkrijk, maar in de weg van lijden en van sterven. En daar gaat hij zijn discipelen dus nader onderwijs in geven. Hij gaat hun kennis verdiepen en hij gaat daar hen onderwijzen. De Heer Jezus heeft er wel eens gezinspeeld dat hij zou gaan lijden en zou gaan sterven. Denk maar aan de eerste preken die we in uw midden hebben gehouden over Johannes 3, waarin de Heer Jezus zegt: en gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En hij sprak daar wat versluierd over zijn sterven, namelijk aan het kruis. Hij zou verhoogd worden aan het hout. Net zoals Mozes de slang op die stang heeft bevestigd. Zo moest de Zoon des Mensen dus gekruisigd worden, verhoogd worden aan het kruis. Maar dat deed hij nog wat bedekt. Daar hebben ze toen niet zoveel van verstaan. Of zoals we 2 weken geleden hebben gelezen uit Johannes 5, dat Heer Jezus zei: alleen diegene die mijn vlees eet en die mijn bloed drinkt, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Wees hij ook alweer op zijn lijden, op zijn sterven. Maar nog niet heel duidelijk. En nu gaat hij dat wel doen. Nu gaat hij heel nadrukkelijk zeggen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daardoor de ouderlingen en de schriftgeleerden zou worden gevangen genomen. Dat hij veel moest lijden, dat hij zou sterven en ook weer zou opstaan. Van toen aan, zo lezen we in vers, nou, we hebben het gelezen. Van toen aan begon Jezus, ja, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij naar Jeruzalem moest heen gaan. Van toen aan. Dat wil zeggen, toen Petrus die belijdenis deed: gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon des levende Gods. Van toen aan, toen ging hij heel openlijk spreken over zijn lijden en sterven. Toen Petrus die belijdenis deed: gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon des levende Gods. We hebben Petrus natuurlijk al meer dingen horen belijden. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat was een van de eerste woorden die we vanuit de mond van Petrus hebben gehoord. Naar aanleiding van die wonderbare visvangst. Heere, ik heb er geen recht op dat u in mij bent. Heere, ga uit van mij. Dat is een rechteloosheid. Hij boog daaronder Gods recht. Een rijke belijdenis. Een tweede belijdenis hebben wij gehoord. Een paar weken geleden, toen de Heer Jezus zei: gaan jullie ook maar weg. Nadat al die duizenden mensen de Heer Jezus verlieten. Toen was het opnieuw Petrus die het woord nam en die zei: maar Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En de Heer Jezus die gaat hen nu verdieping geven, gaat hen nader onderwijs geven in geloofskennis. Gaat hen leren toenemen, ook in de weg naar de zaligheid toe. Hoe dat gestalte gaat krijgen, daar waren ze nog grotendeels onkundig van. En dat doet hij dus door deze vraag te stellen. Hij stelt een inleidende vraag in vers 13. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Wat horen jullie van mij? Wat vertellen de mensen over mij? Wie denken ze dat ik ben? Nou, daar weten de discipelen wel een antwoord op. Die zeggen, nou, dat sommigen die zeggen dat u Johannes de Doper bent. Die was al om het leven gekomen, die was al onthoofd. En we lezen ergens in het evangelie dat Herodes, de moordenaar van Johannes de Doper, vreesde dat Johannes weer was opgestaan. En dat Jezus van Nazareth de opgestane Johannes de Doper was. Anderen die zeggen dat hij Elia is. Dat hadden ze kunnen lezen in de profetie van Maleachi bijvoorbeeld. Ik zend mijn profeet Elia eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komen zal. We horen dat ook als de Heer Jezus aan het kruis hangt. Laat ons zien of Elias komt. Er was een verwachting dat de profeet Elia zou komen. Waar Maleachi natuurlijk duidt op Johannes de Doper. Nog weer een ander die denkt, het zal Jeremia wel zijn. En dat is vanwege een legende die we tegenkomen in de Talmud. In, zeg maar, de Joodse Matthew Henry. Een verklaring van het Oude Testament. Daarin is het verhaal opgenomen dat Jeremia de ark zal terugbrengen. Want de ark van het verbond, die achter het Heilige der Heiligen stond, die was na de verwoesting van Jeruzalem in de tijd van Nebukadnezar verdwenen. En het lijkt zo te zijn dat de profeet Jeremia, die ook een priester was, de ark heeft verborgen in een of andere spelonk. Die is nooit meer gevonden. In de tijd van de Heer Jezus stond ook niet de ark van het verbond achter het Heilige der Heiligen, maar daar hadden de Joden een grote steen geplaatst en daar offerde de hoge priester eenmaal per jaar dat bloed op. Maar de ark was er niet meer. Nou, er was een verhaal dat Jeremia die ark zou terugbrengen. En zo hadden ze over allerlei profeten gedachten. Nou, dat is het antwoord wat deze discipelen geven, dat hebben ze gehoord. Allerlei verhalen, zoals we dat dus vandaag de dag ook zien. Mensen hebben allerlei gedachten over de Heer Jezus en hij is een voorbeeld voor de ene. En hij is een kindervriend en hij is een therapeut enzovoort. Allemaal nadruk op een eenzijdig beeld van wat de Bijbel over de Heer Jezus zegt. En met al die vergelijkingen van mensen met mensen doen ze de Heer Jezus natuurlijk groot onrecht aan. Het is misschien aan de ene kant positief, het is toch niet gering als mensen denken dat je Johannes de Doper bent, of Elia, of Jeremia, of als ze een voorbeeld aan je nemen. Maar het is tot oneer van de Zoon van God, want hij wordt vergeleken met Adams kinderen. Al was Johannes de Doper de grootste, het bleef een Adamskind. Al was Elia de grootste profeet uit het Oude Testament, hij bleef een zondaar. En we doen de Heer Jezus groot onrecht als we hem beperken tot kindervriend of therapeut of wat er al niet gezegd wordt over de Heer Jezus. En dan stelt de Heer Jezus dus die grote vraag aan zijn discipelen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En heel persoonlijk komt hij naar zijn discipelen toe, hoofd voor hoofd, persoon voor persoon. En wil hij ze ontlokken wie hij nou voor hen is. Want dat is een persoonlijke zaak, dat is een zaak van het hart, dat moet waarheid in ons binnenste zijn. Wie zegt gij dat ik ben? Nou, die vraag, gemeente, die komt ook naar ons toe. We kunnen natuurlijk antwoorden geven. Als die vraag zo gesteld wordt, wie is de Heer Jezus? Nou, jongens en meisjes, dan weten jullie ook wel een antwoord te geven. Jullie hebben van je vader en moeder vanuit de kinderbijbel onderwijs gekregen in wie de Heer Jezus is. Je hebt het gehoord op de zondagschool, op de catechisaties, de verenigingen, op de gewone school. Zo vaak gehoord over de Heer Jezus. En wij zullen allemaal wel die woorden van Petrus kunnen herhalen. Daar zullen we het wel mee eens zijn. Dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. Maar we zien hier, gemeente, in die toespitsing dat de Heer Jezus naar ons hart komt. Zo heel persoonlijk. Niet wat zeggen de mensen of wat hebben de mensen je geleerd. Want je kunt natuurlijk allerlei rechtzinnige woorden zeggen. Waarheden uitspreken die je uit de Bijbel hebt gehaald. Maar daar is de Heer niet tevreden mee. En daar is je ziel ook niet gered mee. Gij. Jij daar in de kerk, u daar die in het midden zit, of jij helemaal achteraan, of thuis meekijkt of luistert. Zeg het nou eens voor jezelf. Wie zegt gij dat ik ben? En dan geeft Petrus dus een antwoord. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon des levende Gods. Dat is het antwoord, gemeente, dat de Heer Jezus dus wilde horen. Dat moet Hij ook van ons horen. Wie ben ik voor u? Niet wie zeggen de mensen dat ik ben, maar wie ben ik voor u? Geef jij daar nou eens een persoonlijk antwoord op. En als het dan gaat om dat antwoord, om die belijdenis van Petrus, dan kunnen we daar iets van vinden, bijvoorbeeld in de catechismus. Er wordt ook gesproken over de Christus. In zondag 12. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En dan staat daar omdat hij van God de Vader verordineerd is. En met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester. Die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij die verworven verlossing beschut en behoudt. Wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus. En dan wil de Heer het van ons horen. Dat Hij niet de enige profeet, maar onze. En eigenlijk nog persoonlijker, mijn profeet is. Die de verborgen raad en wil van God geopenbaard heeft. Die in zijn profetische bediening mij onderwezen heeft in wie ik ben. In mijn verlorenheid. In mijn doenwaardigheid. Maar die mij ook de weg der zaligheid heeft aangewezen. Die de enige en hoogste hoge priester is. In de weg van zijn lijden en van zijn sterven. Het bloed heeft gestort tot verzoening van al mijn zonden. Die de hoogste en de eeuwige koning is. Misschien wel het ambt dat naar buiten toe het meest zichtbaar wordt in het leven van Gods kerk. Want als hij de eeuwige koning is, dan betekent dat dat ik zijn onderdaan ben, dat ik ga buigen. Dat ik hem leer gehoorzamen. Dat ik hem leer volgen. Nou, daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn, gemeente. Ik stip het alleen maar aan om aan te geven wat Petrus bedoelt. Maar wel de vraag daarbij, kunt u hem dat nou zo nazeggen? Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon des levende Gods. Is dat nou onderwijs voor onze ziel geworden? In beginsel, want hier ligt zo'n diepte in aan geloofskennis. Daar doet Gods volk een heel leven lang over om dit te leren. En dan is het nog maar een beginsel. Daar raak je nooit in uitgeleerd. Wie hij is als de Christus, als de hoogste profeet, als de enige hoge priester en als de eeuwige koning. Is dat nou al een persoonlijke zaak geworden? Wie zegt gij dat ik ben? Wat is de vrucht van al het onderwijs dat wij hebben ontvangen door de jaren heen? Van onze ouders en de zondagschool en de verenigingen enzovoort. In de kerk. Was nou de vrucht van al die preken. Nu je 10 jaar in de kerk hebt gezeten. Of 30 jaar. Of misschien al wel 60 jaar. Al die preken over de Christus. En alles wat daaromheen is. Wie zegt gij dat ik ben? Gemeente, dat is een vraag voor nu. Dat is een vraag voor vandaag, dat is een vraag voor dit leven. Maar het is ook zeker een vraag voor straks. Als u en ik sterven gaan. Als jij moet verschijnen voor Gods rechterstoel. Wie zegt gij dat ik ben? Zo zal de vraag van de Heer Jezus luiden. Want we staan daar voor zijn hoge rechterstoel. Wie zegt gij dat ik ben? En dan komt het erop aan. Of we dan een antwoord hebben. Of we dan dit antwoord hebben. Want elk ander antwoord, gemeente, dat zal tekort blijken te zijn. Alleen dit antwoord, dat kan de toets van zijn oordeel doorstaan. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon des levende Gods. Daar hangt het nou allemaal van af, gemeente. Het antwoord op deze vraag, wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben? Daar hangt het van af. Waar u en waar ik en waar jij straks de eeuwigheid gaat doorbrengen. Wie is Christus voor ons? Niet zal het doorslaggevend zijn of u heel uw leven 2 keer per zondag of zoveel als dat u kon naar de kerk bent geweest. Ook heel belangrijk. Werd het maar meer gedaan. En het is een grote zorg dat mensen hun plekje soms zo snel leeg laten. En dat er maar iets gebeuren moet. Of mensen blijven thuis. Van alles kan er. Maar naar de kerk, dat wordt als een van de eerste dingen bij sommige mensen nagelaten. Maar dat zal niet doorslaggevend zijn. Of hoe vaak en hoe mooie gebeden hebt. Maar gebed is ontzaggelijk belangrijk. Er zijn heel veel mensen, ook kerkmensen, die eigenlijk nooit bidden. Ook niet weten te bidden. Zoals het moet. Bijbel lezen. Er werd het maar meer gedaan. Maar dat zijn allemaal geen doorslaggevende zaken. Als we die allemaal meebrengen. En ik heb uit de Bijbel gelezen. En ik heb gebeden. Ik ben naar de kerk geweest. En ik heb netjes geleefd, zoveel als ik daar kon. En ik heb erom gevraagd enzovoort. Dat beslist niet waar u de eeuwigheid doorbrengt. Zelfs niet uw ernst. Zelfs niet een beginsel van wat u denkt dat bekering is geweest. Een bepaald soort van vroomheid. Een bepaald soort van verandering. Of het leven bij gemoedelijkheden of ontroeringen. Waren die er maar meer, gemeente? Ik onderstreep het maar. Waren die er maar meer? Want er is ook zo'n kille, koude godsdienst. Maar ook die dingen, die zijn geen gronden, die zijn geen zaligmakers. Niet de offers, niet de beweegoffers die ik breng. Niet de tranen, ook niet de tranen van berouw die ik breng. Die kunnen niet redden. Al zou ik ganse nachten wenen. Maar alleen dit. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon des levende Gods. En dat het ook alleen is, gemeente. Dat wordt door de Heer Jezus bevestigd. Want hoor maar wat Hij zegt. Zalig zijt gij, Simon Bar Jona, Simon, zoon van Jona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus die belijdenis van Petrus, dat is de aanleiding voor de Heer Jezus om te zeggen, zalig zijt gij. De Heer Jezus spreekt hem zalig. Dit en deze belijdenis, deze persoonlijke, hartelijke belijdenis, dat is de weg naar de zaligheid. En hoe komt Petrus nou aan die belijdenis? Wat is de weg naar die zaligheid toe? Nou, de Heer Jezus laat allereerst zien wat het niet is. Hoe hij er niet aangekomen is. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dus op die manier is er nooit zaligmakende kennis te verkrijgen. Niet via vlees en via bloed. Dat zijn geen aangeboren zaken als een mens deze dingen gaat belijden. Dat zijn geen dingen die je aangeleerd krijgt van je vader of van je moeder. Of van een ouderling of van een dominee. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat krijg je niet doordat je geboren bent in een christelijk gezin. Geboren bent op het erf van het verbond. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat zei de Heer Jezus ook al tegen Nicodemus. Toen die zich beroemde op het feit dat hij een kind van Abraham was. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En hij wees op de wedergeboorte. Op de geboorte uit geest en water. Nou, dat was heel wat voor een Jood om dit te horen. Dat was het voor Nicodemus, dat was het ook zeker voor Petrus. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Want zij beroemden zich er juist op dat vlees en bloed, die afstamming van Abraham, het deel zijn van het verbondsvolk Israël, dat hen de zaligheid bracht. Maar Petrus laat hier zien dat hij dingen zegt, dat hij dingen te weten is gekomen die vlees en bloed hem niet hebben geopenbaard, want hij zegt, gij zijt de zoon van de levende God. Nou, dat zal een Jood nooit zeggen. Dat God een zoon heeft. Petrus heeft heel zijn leven in de synagoge gehoord. Ontelbare keren werd Deuteronomium 6 daarvoor gelezen. Wat nog steeds de belijdenis is van de Jood waarmee Joden sterven. Shema Yisrael, hoor Israël. Onze God, de Heer onze God is een enig Heer. Dat is de bekendste geloofsbelijdenis uit het Joodse geloof. De Heere is een enig Heer. En die heeft zeker geen zoon. Er is geen drie-eenheid volgens de Joodse theologie. En wie dat wel zei, die werd veroordeeld voor godslastering. Want denk maar aan de Heer Jezus zelf, toen hij voor het Sanhedrin stond. En toen ze hem van alles wilden beschuldigen, maar geen beschuldiging konden vinden. Toen hebben ze hem deze belijdenis ontlokt. Toen zei Caiaphas, ik bezweer u bij de levende God. Dat gij ons zegt of gij zijt de Christus. En de Heer Jezus heeft gezegd, gij hebt het gezegd. Toen scheurde die man in huichelarij zijn kleed en hij zei, wat hebben wij nog getuigen van nodig? We hebben zijn godslastering gehoord. Hij heeft zichzelf goden gelijk gemaakt. Hij heeft gezegd dat hij Gods zoon is. En nu zegt Petrus dus hier, gij zijt de zoon van de levende God. Petrus, weet je wat je zegt? Pas toch op man, want als de Joden dat horen, je wordt gekruisigd, je wordt gedood. Vlees en bloed zouden hem dit nooit hebben geleerd. Hij zou het uit zichzelf nooit hebben gezegd. Maar het is een openbaring, zo zegt de Heer Jezus, van mijn Vader die in de hemelen is. Dat zegt een mens niet uit zichzelf. En waarom zegt een mens dit nooit uit zichzelf? Waarom kan vlees en bloed dit niet openbaren, welgemeend? Omdat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Het vlees zal deze dingen nooit, ja misschien wel belijden met de mond, met de lippen. Dat doen we allemaal, we zijn het geleerd. We zijn rechtzinnige belijders, maar met het hart. En dat zal de Heer Jezus straks natuurlijk gaan nader gaan onderwijzen, gaan verdiepen. Langs welke weg dat de mens komt tot deze belijdenis, dat hij de Christus is. Nou, daar is een mens vijand van. In de weg die de Heer Jezus Christus gaat om zalig te maken. Vlees en bloed. Die willen graag een gedaante hebben. Die willen graag heerlijkheid hebben. Die willen een mens hebben waar je tegenop kunt zien. Een kindervriend. Een goed voorbeeld. Zoals dat vandaag de dag van Jezus wordt gezegd en waarmee hij alleen maar omlaag wordt gehaald. Maar Jezus als de Christus, als de van God gezalfde profeet, priester en koning, die heeft geen gedaante, zo zegt Jesaja de profeet. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Als we hem in zijn lijden aanschouwen, gemeente, dan zeggen we nee, hij is het niet. Dan verbergen we het aangezicht voor hem. Hij heeft geen aantrekkelijkheid. Die weg wil een mens niet. Het vlees en bloed, dat schuwt de weg van het lijden, van het afsterven. Van het vleeskruisigende bestaan. Het vlees en bloed, dat ziet aan wat voor ogen is. Dat ziet naar pracht, naar praal, naar heerlijkheid. Naar wat willen zijn, naar wat willen hebben. Ook het godsdienstig, ook het vrome vlees wil wat hebben, wil wat zijn. Zeker voor het aangezicht van mensen. Ook dat bekeerde, als u begrijpt wat ik bedoel, ook dat vrome vlees. Het bedenken daarvan is vijandschap tegen God. En daarom kan vlees en bloed ons dit niet openbaren. Want het druist tegen alles van ons in. De mens in zijn natuur staat als vlees en bloed is vijand van God. En zijn bedenken is vijandschap tegen God. En dat dat ook in bepaalde zin zo blijft. Dat Paulus dan van zichzelf zegt dat hij ook vleeselijk is en blijft en verkocht onder de zonde. Dat heeft ook Petrus moeten ondervinden, want hier mag hij dan in zijn geestelijke staat, in zijn vernieuwde staat, dat antwoord geven. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Maar we zijn nog geen 5 minuten verder, gemeente. En als de Heer Jezus dan die weg gaat verklaren, van toen aan begon Jezus te zeggen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden, dan zien we ineens Petrus weer radicaal omdraaien. Dan wordt hij weer vleeselijk. Dan wordt hij weer vlees en bloed. En dan zegt die Heere, wees u genadig, dat zal u niet geschieden. En na die zaligspreking, wat zegt Jezus dan? Satanas. Wat geweest voor Petrus? Dan word je zalig gesproken. Zalig zijt gij, Simon Barjona. En een ogenblik later, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen die des geestes God zijn, maar die des mensen zijn. Weer vlees en bloed, en in bepaald opzicht blijft een mens dat. Omdat we er vijand van zijn. Van de weg waarlangs Jezus de Christus is. Dat is een pijnlijke gewaarwording, gemeente, als de Heere ons gaat bewerken door zijn geest. Als hij ons gaat leren wie hij echt is. En wat het betekent om zaligmaker te zijn. Dat is een vleeskruisigende weg. Dat hebben we bij Simon Petrus al gezien in beginsel. Waar dat nou begonnen is, waar de geest hem gebracht heeft. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Zo maakt de Heer Jezus, gemeente, plaats voor zichzelf. Zo in dat voorbereidende werk. Mijn Vader in de hemelen heeft u dat geopenbaard. En die Vader God, die heeft zijn Heilige Geest uitgezonden. En die heeft Petrus toegeleid naar deze belijdenis. Gij zijt de Christus. Toegeleid via die eerste belijdenis. Ik ben een zondig mens. En zo doet God dat nog. Hij maakt plaats. Hij maakt in het leven, hij treft een voorbereidend werk. Een mens komt niet direct tot deze getuigenis. Een mens is niet van het een op het andere moment een belijder van de Christus. Daar gaat soms heel wat voor af. Als de Heere door zijn geest in het hart komt, gemeente, dan zijn er samengevat eigenlijk twee dingen die de geest gaat leren. Hij getuigt niet van zichzelf. De geest getuigt niet van zichzelf. Deze zal van zichzelf niet getuigen, zo zegt de Heer Jezus in Johannes 17. Maar hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Hij getuigt niet van zichzelf. Dat wil zeggen, als de Heilige Geest intrek neemt in het hart, dan gaat hij overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan gaat hij de mens uitkleden, ontgronden. Dan gaat hij alles afsnijden waar een mens nog rust en vrede in zoekt. Dat kan zijn in de ongerechtigheden, dat kan zijn in de zonde, dat je daar nog je lust in vindt, zondige hart uitleven, de genietingen der zonde, zoals Hebreeën 11 dat noemt. Maar de geest gaat daaraan ontdekken dat die zonden je in het eeuwig verderf brengen. Je wordt ontdekt aan je boosheid, aan je verlorenheid, aan je doemwaardigheid. En hij werkt in een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat is in het algemeen de gewone weg van de geest om daar te beginnen. Om te wijzen, meestal op de in het oog lopende zonde, op de grotere zonden. Maar als de geest verder gaat in dat ontdekkende, in dat voorbereidende werk, dan gaat hij niet alleen op de ongerechtigheden wijzen, maar ook op de gerechtigheden. Dan gaat hij alle gronden afsnijden. En dan getuigt hij dus niet van zichzelf. De Heilige Geest getuigt niet van zichzelf. Hij laat het een mens niet weten dat hij aan het werk is. Als christen in de christenreis in de stad verderf, ontwaakt uit zijn doodslaap en dat pak met zonden op zijn rug draagt en in het woord leest en alleen maar loopt te zuchten en zich verloren weet, dan weet hij op dat moment niet dat de Heilige Geest in hem werkt. Dat mag een mens ook niet weten. Hij zal van zichzelf niet getuigen, zegt de Heer Jezus. De Geest laat niet weten dat hij aan het werk is. En toch zijn er mensen die juist daarop willen rusten. En die menen in zichzelf het werk van de geest te zien. Er zijn wat veranderingen, er zijn wat ontroeringen. En nogmaals, dat kan van de geest zijn. Dat kan van de geest zijn. Maar er zijn mensen die willen daarop rusten. Nou heb ik hoop dat God met me bezig is. Want ik heb toch zo'n hekel gekregen aan de zonde. En ik lees toch zo graag in de schriften. En het woord spreekt tot mij. En dan zijn er teksten en dan zijn er versen die met ontroering worden ontvangen. En zonder ooit te zuchten tot de Heer Jezus. En zonder ooit te vluchten tot het kruis. Zijn mensen al half en half bekeerd. En zeggen ze, ja, dat heb ik ook niet van mezelf. En er zijn wel eens onverstandige mensen. Soms zelfs onverstandige dominees. Die dan mensen de handen op gaan leggen. Die dan zeggen, met jou zit het wel goed. Wees daar maar niet bang over. En die mensen te haastig de handen opleggen. Dat is zo schadelijk, gemeente. Het gaat ook zo tegen het werk van de geest in. De geest die niet van zichzelf getuigt, want die geest die doet niks anders dan een mens ontdekken En een mens uitkleden. En in zijn doenwaardigheid en in zijn verlorenheid en in zijn schuldigheid voor Gods recht plaatsen. En als dat diep en lang genoeg is geweest naar zijn soevereine wil, dan gaat hij de mens op Christus wijzen. Dan geeft hij hem een oog buiten zichzelf op Christus te slaan. En dat kan bij de ene mens langer duren dan bij de andere mens. Bij de ene mens gaat dat dieper dan bij de andere mens. Maar de geest getuigt niet van zichzelf in dat voorbereidende werk. En ik weet, daar wordt verschillend over gedacht. Over hoe en wanneer je dan moet prediken. Maar gemeente, ik kan geen mens daarvan weerhouden als je je grond wil leggen in wat kenmerken, in wat teksten en psalmen. Maar je loopt wel een groot gevaar. Je loopt een groot gevaar dat je je zaligheid zoekt. En dat je op dingen hoopt waarvan je denkt dat het Gods werk is, dat het de Heilige Geest is. En waarvan het later blijkt dat het toch niet is. Er zijn zoveel van die mensen geweest waarvan aanvankelijk gedacht werd, daar is God een goed werk in begonnen. En wat is er van overgeschoten? Soms niks, soms is het vijandschap. Zelfs en mensen zijn totaal uit buiten de kerk geraakt. Die aanvankelijk zo hoog konden spreken. Omdat ze zichzelf wilden gronden op het werk van de geest. Terwijl dat nabijkomende werk soms zo dicht bij dat werk van de geest kan liggen. Zo kan lijken op het werk van de geest. En nogmaals, gemeente, achteraf bezien kun je dat wel eens kunnen concluderen dat het daar en daar begonnen is. Maar de Heere wil niet dat een mens daarop rust. En dat je zo de eeuwigheid ingaat. Want er is een verandering opgetreden. En ik lees toch zo graag in de Bijbel. En die psalm die is voor mij gaan spreken. Dat kan allemaal waar zijn. Het kan nog van de geest zijn ook. Maar de Heere wil toeleiden naar deze belijdenis. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon des levende Gods. Als een heel persoonlijke belijdenis. Dat is wat door de Heer Jezus aangegrepen wordt om te zeggen. Zalig zijt gij. We hebben een borg nodig, gemeente. Een borg voor onze ziel. We hebben de Christus nodig in zijn profetische, priesterlijke en koninklijke bediening. Met minder kan het niet. En ik geloof ook nooit dat een mens die door de Heilige Geest bewerkt wordt, dat hij tevreden is. Alleen maar met die eerste beginselen. Met de gedachte, nou ben ik op de toeleidende weg. Er is geen rust op die toeleidende weg. Er is geen vrede, geen werkelijke vrede. Je kan wel eens een toeknikje krijgen. En er kan wel eens een bemoediging zijn vanuit bijvoorbeeld Psalm 69. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan. Ja, houd aan, maar niet ga rusten. Het moet naar deze belijdenis toe. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon des levende Gods. En het is van toen aan dat Jezus begon te vertonen dat hij veel moest lijden. Dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Enerzijds de stad waar de koningen geleefd hebben. De Godstad waar God zich geopenbaard had in de bediening der verzoening. Maar ook de stad die de profeten gedood heeft en gestenigd. Bloedstad. En daar moest hij niet alleen maar een beetje lijden. Zoals elk mens moet lijden. Maar hij moest veel lijden. Dat wil zeggen, onvergelijkelijk veel. Niet te vergelijken met het lijden dat wij mensen moeten lijden. De Heer Jezus moet veel lijden. Namelijk als borg, als het lam Gods, dat de zonde der wereld draagt, dat de toren Gods op zich krijgt geladen. en die als zodanig zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Veel lijden. En in dat lijden van de Christus, van de profeet, de priester en de koning daarin, gemeente, wordt duidelijk hoe zwaar God de zonde beoordeelt. En dat eer hij ze ongestraft liet blijven, hij aan zijn lieve zoon gestraft heeft. En dat moeten wij leren. Daarom kan vlees en bloed dat ons niet openbaren. Dat wil vlees en bloed niet ons openbaren. Want dat vlees en dat bloed, dat moet gekruisigd worden. Dat moet sterven. En dat het een pijnlijke en dat het een moeilijke zaak is. Dat laat Petrus wel 5 minuten later zien. Daar is en blijft een mens vijand van. Daarom strijden we niet ten bloede toe. En staan we niet tegen de zonde. Daarom koesteren we bepaalde zonden. Daarom leven we in bepaalde zonden soms. Daarom kon David zo moeilijk buigen. Daarom moest hij vragen: Heere, neig mijn hart. Voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Want mijn vlees en bloed is er vijand van. Maar in de gang van de borggemeente wordt duidelijk dat het vlees gekruisigd moet worden. Dat de zonde moet worden uitgebannen. Dat ik als een verloren, doemwaardig schepsel voor God moet worden gesteld. Dat ik niet alleen moet worden verlost van mijn ongerechtigheden, maar ook van mijn eigen gerechtigheden. Want mijn beste werken zijn met zonde bevlekt en mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Zalig zijt gij, dat wil zeggen de Heer Jezus, die ziet in Petrus hier die belijdenis. Dat God de Vader hem door zijn geest gewezen heeft op de zonen Gods. Petrus mag zoveel zien in Christus op dit moment. Nog maar 5 minuten later slaat het weer om. Maar hier op dit moment ziet hij zoveel. Ziet hij in hem de zaligmaker. Als die gezalfde profeet. En priester en koning, waarin het werk van de zaligheid verklaard ligt. Zo kan Petrus zalig worden, zo alleen kan hij zalig worden. Jezus is de zaligmaker. Van wie? Van verlorenen. En niet van wedergeborenen. Of van vromen. Of van bekeerden, maar van verlorenen, van Adams kinderen, mensen die vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. Van zulke mensen is en blijft hij zalig maken, van mensen die in zichzelf niet meer kunnen zijn dan een Satanas, een tegenstander. En die gekruisigd moeten worden, die verdorven zijn in zichzelf, die onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed, die geneigd zijn tot alle kwaad, die geen gerechtigheid hebben, die niets, maar dan ook niets hebben waarmee ze voor God kunnen bestaan, die arm zijn en ellendig, die een toekomst hebben waarvan de Heere zegt: het is het eeuwig verderf en het is de buitenste duisternis. Waar de wening is en de knersing der tanden. Daarom zegt Hellenbroek ook: zalig maken, dat is verlossen van het grootste kwaad. Van de verdorvenheid van je bestaan. Van de verlorenheid van je leven. Van het verderf dat wacht. Verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. En dat in de weg die de Heer Jezus dus gaat, in de weg van het kruis, in de weg van het lijden, in de weg van het sterven, in de weg van het bloed, wordt het natuurlijke oog geen gedaante en geen heerlijkheid, maar voor een ontdekte zondaar, voor een verloren zondaar, voor iemand die buiten staat. Voor iemand die in eigen kracht nooit zalig kan worden. Voor hem heeft hij welgedaan, heeft hij heerlijkheid. Daarom die vraag, gemeente, heel persoonlijk naar mij en naar u en naar jou. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? U en jij, wie is hij? Leg je hand nou eens op je hart en geef nou eens een eerlijk antwoord voor God. Is hij de Christus? Is hij uw Christus? Heb toch geen rust, lieve gemeente, voordat je dat mag zeggen op goede gronden, op Bijbelse gronden. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon des levende Gods, want buiten deze Christus is geen leven. Echt niet. Buiten deze Christus is geen geestelijk leven. Niet in de bewustheid. Niet in de vrede van je hart. Maar dat is een eeuwig zielsverderf. En daar zullen juist mensen die door de Heilige Geest bearbeid worden het mee eens zijn. Want die zeggen het. Geef mij Jezus. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij is, gemeente, nog te verkrijgen. Hij staat hier nog. En nog roept hij: wend u naar mij toe en word behouden. O alle geëinde der aarde, want ik ben God. Ik ben de Zoon van de levende God. En niemand meer. Amen. Heren, wij smeken u of dat u door uw Heilige Geest de stille naprediker van dit woord wilt zijn. Dat wij beginnen te beseffen waar het nu op aan moet. Dat ook wij mogen komen tot deze belijdenis. Heren, wilt u dan door uw Geest alles uit ons leven wegnemen. Ons leegmaken van onze ongerechtigheden en van onze eigen gerechtigheden. En geven dat we schoonheid gaan leren zien in Hem die voor ons natuurlijke oog zo verborgen is. Leid ons dan door uw Geest en woord. En wilt u ons bewaren, Heren, voor alle dingen waar een mens op wil leunen en steunen naar de eeuwigheid toe. Maak ons arm en ellendig. En leer ons op die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid te betrouwen. Maak ons gewillig, Heer, om ons vlees te kruisen. Maak ons gewillig om dat kruis op ons te nemen en onszelf te verloochenen. We zijn het van nature niet. Vlees en bloed leert ons dat niet. En wil u, o grote Heere in de hemel, ons door uw genade en geest dat leren. Wees u met ons het verdere van deze rustdag. Wilt u ons ook vanmiddag weer met een ander deel van de gemeente bijeenbrengen en ons ook thuis uw zegen niet onthouden. Wilt u ons nabij zijn en onze zonden vergeven en ons horen uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 3 zingen wij tot slot. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het derde van 17. Biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.
Thank you.